Ben je wel eens op een plek geweest waar je helemaal niemand kende? In een vreemd land waar je de taal niet sprak, waar je totaal verdwaald was, waar je niet wist hoe je moest komen waar je zijn moest. En hoe je je dan voelt op zo'n moment. Nou, we zijn bezig met het boek Rut en we hebben gezien vorige week dat Rut vanuit Moab naar een vreemd land verhuisd, waar zij een vreemdeling is, niemand kent behalve haar schoonmoeder dan, eigenlijk geen bron van inkomsten heeft. Wat gaat ze doen? Nou, Naomi is al wat ouder. Als je een beetje de optelsom doet, dan is zij al zeker 50 jaar oud en misschien zelfs ouder. Zij is eigenlijk voorbij de piek van haar leven. En in hoeverre zij nog kan werken om een inkomsten binnen te krijgen, dat is een twijfelachtig geval. Rut is natuurlijk wat jonger, de schoondochter van Naomi en we gaan vandaag lezen uit Rut hoofdstuk 2 en we gaan zien dat Rut het initiatief gaat nemen om voor Naomi te gaan werken. Ik wil vanochtend eigenlijk het thema aansnijden van de voorzienigheid van God uit dit hoofdstuk. Want we gaan meerdere keren in dit hoofdstuk en ook in het boek eigenlijk zien dat God op een hele bijzondere manier het leven van Rut en Naomi gaat leiden. We hebben gezien vorige week dat Naomi terugkomt als een bittere, oude, eigenlijk boze vrouw. Ze is boos op God over hoe het leven verlopen is. Ze is boos en denkt dat God haar kwaad heeft aangedaan. Ze heeft nog niet in de gaten dat God een bijzondere zegening voor haar in petto heeft. En dat al die ellendigheid en die moeilijkheid waar ze doorheen moest gaan, onderdeel was van een groter plan. En God gaat de puzzelstukjes één voor één in het boek op zijn plek leggen. En dingen worden zichtbaar. En aan het eind van dit hoofdstuk gaan we zien dat er weer hoop komt in het hart van Naomi. We zien in de eerste 7 verzen dat Rut naar de akker gaat. Ze gaat werken. Ik ga met jullie het stukje lezen uit dit hoofdstuk. Er staat in hoofdstuk 2 vers 1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man, uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boaz. We leren 4 dingen over deze man. Hij was een bloedverwant, hij was familie, hij was zeer vermogend, hij was rijk. Hij was uit het geslacht van Elimelech, dus hij was een verwante, bloedverwant. Hij was nauw verwant aan Elimelech, de voormalige man van Naomi. En zijn naam was Boaz. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, ga mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En dan lezen we dit zinnetje. En het overkwam haar, dat zij op een deel van de akker van Boaz terecht kwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En ze zeiden tegen hem, de Heere zegene u. En daarop zei Boaz tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was, en wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet gezeten. Nou, we komen op een stukje van de tekst waarin Rut gaat werken. En zij was niet een normale arbeider in het veld, maar zij deed iets wat in het Oude Testament genoemd wordt aren lezen of aren rapen. En dat was een provisie eigenlijk die God ingesteld had voor de allerarmsten in het land. En Naomi en Rut zijn vallen zeker onder de armoedegrens. De regel was zo dat als jij een akker had en jij ging oogsten, dan mocht jij niet de hoeken van het veld oogsten. Je moest altijd een klein beetje van de oogst achterlaten. En dan mochten de arme mensen komen en die mochten dan gewoon oogsten wat er in de hoeken van het veld stond. En natuurlijk afhankelijk van jouw gulheid was dat een ruime hoek of misschien een paar centimeter in de hoek. Maar dat was de regel. En als jij een wijngaard had en je ging druiven plukken, of je had een boomgaard en je ging vruchten plukken, mocht je maar één keer langs die boom gaan en plukken wat er te plukken viel. En je mocht niet een tweede keer om nog eens tot aan de allerlaatste vrucht, tot aan de allerlaatste druif, alles binnen te halen. Als je eenmaal klaar was met de boom, moest je verder gaan en dan mochten de arme mensen komen om te kijken of er misschien nog verstopt in het gebladerte, van de boom, of er misschien nog een paar druifjes te plukken waren. Of appels, of welke vrucht dan ook. En zo zorgde God voor de allerarmste in het land Israël. En God heeft ook een hart voor de armen. We hebben vandaag de dag in Nederland ook nog armoede, in ieder geval relatieve armoede. Mensen die toch moeilijk rond kunnen komen. Mensen die tekorten hebben. Mensen wiens maanden net wat langer zijn dan de beurs die ze in hun achterzak hebben. Wat is onze houding naar armen toe? Vaak kijken wij een beetje neer op arme mensen. Omdat we denken, nou het is hun eigen schuld. Hè? Ze hebben niet hard gewerkt, ze zijn lui. Of we kunnen allerlei redenen verzinnen om de schuld te geven aan die mensen zelf. En zeker is het zo dat soms mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben in hun eigen armoede. Maar dat is niet altijd zo. En ik denk dat wij als gemeente zijnde ook best een hart mogen krijgen voor de armen zoals God dat heeft. Ik zal een aantal dingen op het scherm zetten over Gods hart voor de armen. Als je de Bijbel van kaf tot kaf leest, zie je dat daar vrij veel aandacht voor is. Voor mensen die het minder hebben. En dat wij een verantwoordelijkheid hebben, ook als gemeente zijnde, om te zien naar de allerarmsten. Nou, ik heb net gezegd dat er in het Oude Testament meerdere wetten waren. Provisies voor de armen. Ik heb net al arelezen genoemd. Maar ook andere dingen, zoals het feit dat je geen rente mocht vragen voor een lening aan zo iemand. Als we in het Nieuwe Testament komen, dan zien we dat de Heer Jezus een ontmoeting heeft met een rijke jonge man. Die naar Jezus toekomt en vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Jezus begint eigenlijk met de 10 geboden en zegt, leef jij de 10 geboden na? Ja, dat heb ik allemaal gedaan, van mijn jeugd af, zegt de jonge man. Behalve die 10e. Maar dat had hij niet zo in de gaten. Maar Jezus gaat dat ontmaskeren eigenlijk, want hij zegt, zou ik zeggen, verkoop gewoon alles wat je hebt, geef het weg aan de armen en kom en volg mij. En de jonge man, die is niet bereid om dat te doen. Want die laatste van de 10 geboden, u zult niet begeren, die heeft hem flink in zijn klauwen. Hij leeft uit begeerte. En hij wil niet afstaan met zijn bezittingen om het te geven aan iemand die het minder heeft. En dan staat er en hij ging verdrietig. De mammon is een afgod die ons vaak heel stevig in zijn klauwen heeft. Niet? Wij denken dat we daar zekerheid in vinden. We denken dat we daar genot uit kunnen halen. Terwijl de Bijbel zegt dat met rijk zijn juist veel verleidingen komen, veel zorgen komen. En uiteindelijk, zoals we afgelopen donderdag in onze Bijbelstudie hebben ontdekt, ook veel leegte, veel zinloosheid. We kunnen in aardse dingen geen eeuwige en ultieme vreugde vinden. Als we dan in Handelingen hoofdstuk 6 komen, in de vroege gemeente, in de eerste gemeente, dan zien we dat er ook behoeftige weduwen waren. En in die tijd waren er geen sociale voorzieningen. Er was eigenlijk geen zorg voor mensen in hun oude dag. Dat werd alleen door familieleden gedaan. En als je geen familieleden had, dan had je pech. Dan was je totaal afhankelijk van iemands goede aard om jou af en toe eens misschien iets te schenken. Of misschien moest je zitten ergens langs de weg om te bedelen voor je dagelijkse brood. En hopelijk had je aan het eind van de dag genoeg binnengekregen om misschien één maaltijd te nuttigen. En in de vroege gemeente ontstond er op een gegeven moment een beetje ruzie tussen de Griekse Joden en de Hebreeuwse Joden, Hebreeuws sprekende Joden. Want er was een beetje een voorkeur. De mensen gaven de voorkeur om de Joodse weduwe te helpen, maar niet de Grieks sprekende Joden. En toen kwamen ze bij de apostelen en die zeiden, luister, wij gaan ons houden aan de prioriteiten. Wij gaan ons houden aan het woord en aan gebed. Maar zoek 7 mensen uit. 7 mannen die vol zijn van de Heilige Geest. 7 mannen die vol met wijsheid zijn. En stel hen aan over deze taak. Want wij willen zeker zorgen voor de allerarmsten in ons midden. En dit was dus ook een belangrijk aspect van gemeente zijn in de eerste eeuw. Omzien naar de behoeftigen. Mensen die het minder hadden. Mensen die niet rond konden komen. Ook Paulus komt tot geloof in Handelingen hoofdstuk 9. En hij komt op een gegeven moment naar Jeruzalem en ontmoet daar Petrus, Jacobus, de halfbroer van Jezus. En Johannes, die nog in Jeruzalem waren. En hij vertelt in het boek Galaten, in de brief van Galaten, vertelt hij hoe hij naar die apostelen gekomen was in Jeruzalem. En dat hij een hart had om het evangelie aan de niet-Joden te brengen. Hij wilde het Romeinse Rijk in. Dat was zijn roeping van God. En Petrus en de andere apostelen, die zegenen Paulus. Die zeggen, geweldig dat God jou hiertoe geroepen heeft. Maar we willen je één ding op het hart drukken. Denk aan de armen. En Paulus doet dat ook. Hij deed dat door uiteindelijk naar de gemeente te gaan die hij allemaal gesticht had. En daar een collecte op te halen en die terug te sturen naar de armen in Jeruzalem. Omdat daar ook in die tijd moeilijk rond te komen was. Uiteindelijk lezen we in Jacobus dat hij waarschuwt voor discriminatie tegen de armen. Stel, er komt hier een zondagochtend een zwerver binnen met vieze kleren en niks in zijn zakken en niks in zijn maag. Zouden wij hem dan wegsturen? Je ruikt niet zo fris. Kom maar terug als je een douche genomen hebt. Zouden wij kijken waar hij ging zitten en dan zorgen dat wij misschien aan de andere kant van de zaal gingen zitten? Zouden wij hem het prachtige evangelie brengen en dan weer op zijn pad sturen terwijl zijn maag nog steeds leeg is? Jacobus zegt, het bezoeken van weduwen en wezen, dat is pas zuivere en onbevlekte godsdienst. Sommigen van jullie kennen Hudson Taylor. Hudson Taylor was een zendeling uit Engeland naar China. Hij bracht een hele zendingsbeweging op gang naar China. was uiteindelijk ook was oprichter van de China Inland Mission, die duizenden zendelingen vanuit Engelstalige gebieden naar China heeft gestuurd om daar het evangelie te verkondigen. Maar in zijn jonge jaren, toen hij nog in Engeland woonde, was hij een doktersassistent. Hij wou leren, hij wou medicijnen leren, hij wou als een arts gaan, zodat hij niet alleen de zielen van mensen in China kon bedienen, maar ook de lichamen. En toen hij nog in Engeland was, was dat eigenlijk zijn training, niet alleen om geneeskunde te leren, maar ook om te leren vertrouwen op God. En zijn gewoonte was om, als hij een financiële nood had, om dat niet kenbaar te maken aan mensen, maar het kenbaar te maken aan God. En God volledig te vertrouwen voor zijn noden. Nou, die chirurg waar hij voor werkte, die had een beetje de nare gewoonte om te vergeten zijn assistenten hun loon te betalen. En op een gegeven moment was het tijd dat Hudson Taylor betaald zou krijgen, en de dag kwam en niks gebeurde. Hij kreeg zijn geld niet. En de volgende dag kwam en hij kreeg weer zijn geld niet. En de volgende dag kwam en hij kreeg weer zijn geld niet. En dat ging zo een tijdje door, maar hij had zich voorgenomen: ik ga niks vragen aan mijn werkgever, ik ga het alleen van God verwachten.
Drie maanden
lang leefde hij, tot zijn geld helemaal gekrompen was tot één munt. Hij had één munt in de hele wereld en die had hij in zijn zak. Hij was ook in de gewoonte op zondag om na de dienst, dan ging hij de arme sloppenwijken eigenlijk van Londen, ging hij bezoeken om daar verschillende diensten te houden en ook het evangelie te brengen in achterstandswijken. En toen hij daar in een van die diensten was, toen naderhand, toen hij klaar was, kwam er een man half in paniek naar hem toe en zei: Hudson, wil je alsjeblieft meekomen? Mijn vrouw is heel erg ziek en mijn kinderen hebben niks te eten. Wil je alsjeblieft meekomen? Het was een katholieke man, was dat. En toen vroeg Hudson Taylor: waarom heb je niet naar de priester gevraagd? En toen zei die man: die wou niet komen zonder dat ik kon betalen. Dus ik ben maar naar jou toegekomen. Hudson Taylor ging met de man mee en hij kwam in een belabberd huis. Koud, damp, vochtig. En die vrouw die lag daar te kermen op het bed. En naast het bed stonden een paar uitgehongerde kindertjes. En Hudson Taylor begon te praten over een liefdevolle hemelse vader die voor hen wilde zorgen. En terwijl hij aan het praten was, voelde hij zich zo een huichelaar. En uiteindelijk bad hij het Onze Vader. En die munt die brandde maar in zijn broekzak. En hij wist niet wat hij moest doen. Dit was zijn allerlaatste munt die hij had. En hij had nog genoeg pap om die avond iets te eten en voor het ontbijt iets te eten. En dan was echt alles helemaal op. En aan het eind van het gebed keek die man Hudson Taylor aan en vroeg: kunt u alstublieft niet iets doen? En toen zei Hudson Taylor: weet je, ik wou zo op dat moment dat ik die munt in meerdere munten in mijn zak had. In kleinere munten. Dan had ik ze iets gegeven, zodat ik nog zelf iets had om de volgende dag iets te eten. Maar ik had het geld maar in één munt. Het was alles of niets. En de geest van God drukte zo op zijn hart om die munt te geven, dat hij in zijn broekzak greep, die munt tevoorschijn haalde en zei: alsjeblieft, het is het laatste wat ik heb. Met dankbaarheid werd het ontvangen. Het gezinnetje kon weer eventjes vooruit. En hij ging naar huis. En hij at zijn pap die avond. En hij ging naar bed en hij at zijn ontbijtje de volgende ochtend. En toen had hij niks meer in de wereld. Toen zei de Heere God: u moet het maar doen. Die middag kwam er een pakketje binnen via de post. Hij probeerde te ontcijferen waar het vandaan kwam, maar het handschrift was bijna onleesbaar geworden. Het was misschien nat geworden of zo. En hij opende de brief, het pakketje. En daar zat 4 keer de waarde van wat hij weggegeven had in geldvorm in die brief. Toen zei hij, als de geldbeleggers hier in Londen wisten wat voor een rente ik krijg op mijn leningen, zouden ze mij gelijk navolgen. Want Spreuken zegt in hoofdstuk 19, vers 17. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. En hij zal hem zijn weldaad vergelden. Met rente. Wie dan de goederen van de wereld heeft, in Johannes hoofdstuk 3. En zijn broeder gebrek ziet lijden. Maar zijn hart voor hem toesluit. Hoe? Hoe kan de liefde van God in hem blijven? Hoe kan jij jezelf een kind van God noemen en je hart sluiten voor een broeder of een zuster die gebrek leidt? En zo, dat sentiment had ook Boas. We lezen dat Boas een goed man was. Dat hij een vermogend man was. Maar dat hij ook omziet naar deze buitenlandse vreemdeling. Vluchteling zou je bijna, niet in de strikte sens, in de zin van het woord, maar een totale buitenlander die hier verblijft. En wat doet Boas? Hij sluit zijn hart niet. Maar laat Rut aanrapen. Sterker nog, we zullen zo meteen zien dat hij zijn arbeiders aanmoedigt om hier en daar wat extra's te laten vallen voor Rut. Rut komt die avond thuis met 10 tot 20, 15 kilo zo ongeveer graan. Maar er is nog een andere bijzondere les die in dit verhaal naar voren gebracht mag worden. En dat is de voorzienigheid van God. De voorzienigheid van God, wat is dat precies? De voorzienigheid van God is eigenlijk dat God de volledige controle over en leiding in al onze omstandigheden heeft. Mijn leven, mijn omstandigheden zijn niet willekeurig. Ze zijn niet het gevolg van pure willekeurige factoren. Nee, God heeft controle over en leiding in al mijn omstandigheden. Hij heeft daar een hand in. Hij heeft daar een bedoeling mee. We zien dit in dat zinnetje wat we net ook gezien hebben. Het overkwam haar. Dat zij op een deel van de akker van Boas terecht kwam. Dit is Gods hand. Dit is niet toeval. We kunnen zeggen eigenlijk als christenen. Toeval bestaat niet voor een christen. Niks is willekeurig. God heeft een bedoeling met al mijn omstandigheden. En daarom probeer ik ook niet boos te zijn of geïrriteerd te raken wanneer dingen in mijn leven, in mijn dag, niet helemaal lopen zoals ik ze gepland had. Ik mag uitgaan van het feit, God heeft een bedoeling met elke verandering van mijn omstandigheden. Dit soort toeval zie je constant door de Bijbel heen. Kijk maar gewoon naar het verhaal van Rut. Er was een hongersnood in hoofdstuk 1. Daardoor gaan Elimelech en Naomi naar Moab. Waarom? God had daar blijkbaar een hand in, omdat hij wilde dat die vrouw Rut, die jonge vrouw Rut vanuit Moab, terug naar Israël komt. Want hij gaat Rut in de stamboom van de Heer Jezus plaatsen. Hij moet een vrouw uit Moab samenbrengen met een man uit Bethlehem. En dat doet hij door eerst een hongersnood te brengen, waardoor Naomi verhuist naar Moab. Dan Rut mee terug te nemen, zodat Rut nu in Bethlehem woont. Omdat God nu voorziening heeft geschonken van brood in Bethlehem. En nu leidt God de voetstappen van Rut naar de akker van Boaz. We weten niet hoeveel andere akkers en hoeveel andere boeren er waren in de omgeving. Maar ik neem aan dat er toch ruime selectie van akkers was. En ze pikt er willekeurig gewoon eentje uit. En het is notabene de akker van Boaz. Boaz, waarvan we net gelezen hebben dat hij een bloedverwant was van Naomi. Want het gaat een hele belangrijke rol spelen in hoofdstuk 3 en 4. Boaz die een welvermogend man was. En Boaz die nu genade schenkt aan Rut. Want ik kan me heel goed voorstellen, in de tijd van de richteren, waarin iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen, dat niet iedere boer ervan gediend was om arme mensen te laten komen om arend te rapen in zijn veld. Er is net een hongersnood geweest. Nu komt eindelijk een beetje de oogst weer op gang. Ik moet de verloren jaren inhalen, denkt iedere boer, die vooral aan zichzelf denkt. Maar Boaz, die trouwens in Israël gebleven was, en Boaz die een godsvruchtig man was, je ziet het al hoe hij omgaat met zijn werkers, hij arriveert en hij zegt, de Heere zegene u. Hij is een godsvruchtig man. En juist uitgerekend op het veld van Boaz komt Rut terecht. De Heere leidt de voetstappen van Rut. Maar er zijn ook andere momenten in de Bijbel waarin het toeval enorme belangrijke rollen spelen in het werk van God. Denk aan Jozef. Was het allemaal toeval hoe hij heen en weer gesleurd wordt van de ene omstandigheid naar de andere. Hoe er om hem gelogen werd om uiteindelijk in één bepaalde gevangenis terecht te komen waar de schenker van de farao ook terecht komt. Als christenen mogen wij zeggen er bestaat geen toeval. Denk aan Esther. Esther waar ook zoveel elementen, ik heb geen tijd om het allemaal uit te werken hier in de preek vanochtend, maar door de hele Bijbel zie je dat Gods leidende hand aanwezig is in de levens van zijn kinderen. En ook zo in onze levens. Maar we zien het niet altijd. En we kunnen het ook niet zien, want het is vaak pas later, als we terugkijken, dat we het kunnen zien. Daar zat de hand van God in. Terwijl toen we er middenin zaten, in onze beproeving, in onze moeilijkheid, in onze situatie, konden we het niet zien. Schreven we het toe misschien aan de duivel. Of aan het kwaad van de mensen. En misschien hadden die ook wel een bepaalde invloed op de situatie. En een verantwoordelijkheid in de situatie. Maar toch zien we dat God de omstandigheden van ons leven gebruikt heeft om ons op een bepaald punt te krijgen. Tot een bepaalde overtuiging. Een bepaalde ontmoeting. We mogen zeggen met de apostel Paulus, alle dingen werken mede ten goede in mijn leven. Dat is Gods voorzienigheid. zijn onzichtbare hand die de controle houdt over mijn situatie en mijn omstandigheden. Die leiding geeft aan mijn voeten. Als ik mijzelf overgeef aan Hem, mag ik vertrouwend verwachten dat Gods voorzienigheid mij mijn pad leidt. Precies zoals Hij het verlangt om zijn grotere doeleinden te bereiken. We zien het in het leven van Rut. Ze komt op de akker van Boas. En nu komt Boas ook opdagen. Zijn werkers zijn al een tijdje bezig. We hebben net gezien dat hij met een zegen zijn arbeiders groet. En we lezen in vers 8 dat Boas nu het gesprek met Rut aangaat. Toen zei Boas tegen Rut: "U hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aanrapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn en die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen." Toen wierp zij zich met haar gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: "Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?" En Boas antwoordde en zei tegen haar: "Het is mij allemaal verteld en de mensheid is nog niet veranderd. De verhalen doen nog steeds de ronde. In de tijd van Rut, zoals ze nu ook de ronde doen, de verhalen over mensen lopen als een lopend vuurtje door de stad heen. En dit is niet een negatief verhaal, geen roddel, maar positieve roddel, als ik het even zo kan zeggen. Boas antwoordde en zei tegen haar: "Het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. Dat hebben we vorige week gezien. Hoe ze haar land verlaten heeft en zichzelf met trouwe liefde, verbondsliefde aan haar moeder vastgeklampt heeft. Met haar meegegaan is en nu aren raapt in de hitte van de zon om te voorzien voor haar schoonmoeder. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen." Wat een prachtige zin is dat. En Boas weet nog niet dat hij het instrument gaat zijn om dit waar te maken in het leven van Rut. Haar loon zal inderdaad volkomen zijn en de Heer gaat haar daad vergelden, want God is niet onrechtvaardig om te vergeten wat wij in zijn naam voor hem gedaan hebben. Hij komt overal op terug. En Jezus zegt: zelfs een glaasje water in mijn naam zal niet zonder beloning zijn. Maar hij ziet hier, Boas ziet hier een jonge vrouw die zichzelf aan haar grootmoeder geschonken heeft, bij wijze van spreken. Maar ook iemand die onder de vleugels van God gekomen is om toevlucht te nemen. Wat een prachtig beeld is dit van onze God. Onze God die als het ware ons als een moeder vogel haar kuikentjes om zich heen gaart en beschermt. Zo is onze God ook voor ons. Wij mogen bij hem schuilen. Wij mogen onder zijn vleugels komen schuilen in tijden van nood, in tijden van beproeving en benauwdheid. Jezus, als hij boven op de berg op Jeruzalem neerkijkt, zegt met tranen in zijn ogen: hoe vaak, o Jeruzalem, had ik jullie bijeen gebracht als een moeder hen haar kuikens, maar jullie wilden niet. En hoe vaak missen wij de zorg, de geborgenheid die God ons wil schenken. Wanneer wij niet naar hem toe gaan. Om te schuilen bij hem. Om toevlucht te nemen onder zijn vleugels. Om bescherming te vinden. Om troost te vinden. Rut was iemand die haar toevlucht bij God gevonden had. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer. Want u hebt mij getroost. En u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. En toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen, zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte zij uit. Het was ongeveer een eva gerst. Tussen de 10 en 20 kilo koren. Daar kon ze weer eventjes mee vooruit. En dat was naast het koren wat geroosterd was. Dat Boas aan haar geschonken had voor een middagmaaltijd. Wat ze nog niet eens op kon krijgen. Ze nam wat overbleef naar huis en gaf dat aan Naomi. Boas is een voorbeeldig man. En dat blijkt aan alles. Maar dat blijkt ook vooral omdat hij met Rut omgaat als een hele kwetsbare vrouw. Denk eens na over de kwetsbaarheden van Rut. Zij had minimaal drie aspecten, drie eigenschappen die haar erg kwetsbaar maakten. Nummer 1, ze was een buitenlander en ze was dus kwetsbaar voor vreemdelingenhaat. En ook daar moet ik constateren dat de mens niet veranderd is in 3000 jaar. Want ook vandaag de dag hebben wij nog heel veel vreemdelingenhaat. Mensen die een andere huidskleur hebben, een andere taal hebben, een andere cultuur hebben, daar daar verzetten wij ons tegen. Nummer 2, ze was een vrouw. En heb je gezien hoe Boas tegen haar zegt, ik heb mijn mannen verteld, blijf met je jatten van die vrouw af. En als buitenlandse vrouw is zij natuurlijk ook erg kwetsbaar. En vrouwenhandel is niet iets van de 21ste eeuw. Vrouwenhandel is iets van zolang er vrouwen bestaan. En de MeToo-beweging ze hadden nog geen Twitter in die tijd. Maar als ze dat hadden, dan zouden ze dat ook via Twitter kenbaar kunnen maken. Want hoe vaak worden vrouwen niet lastiggevallen met seksuele intimidatie of ongewenste intimiteit op de werkplaats of ergens anders. Ze was ook kwetsbaar voor sociale klasse onderdrukking omdat ze arm was. En op drie fronten is zij een hele kwetsbare vrouw. En Boas had heel makkelijk misbruik kunnen maken van haar. Maar hij doet het niet, want hij is een eerbare man. En we hebben vandaag ook eerbare mannen nodig, die op een goede manier met een vrouw kunnen omgaan. Een vrouw een veilige omgeving kunnen geven. Boas is iemand die deze vrouw beschermt en die voorziet in haar noden. En dit is onderdeel van godsvruchtige mannelijkheid. Dat wij als mannen, heren, dat wij als mannen rein en eerbaar en integer zijn. En dat een vrouw ten alle tijden waar wij bij zijn, zich veilig voelen. En nooit bedreigd, nooit onzeker wat onze motivaties zijn of wat onze intenties zijn. Rut gaat uiteindelijk aan het eind van de avond naar huis. En wat een verrassing voor Naomi. We lezen in vers 18, zij pakten die bundel koren op, graan, en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had, en haar ogen vielen bijna uit haar hoofd. Dat staat er niet. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had, toen ze genoeg gegeten had, en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb jij vandaag aren geraapt, en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden. En hij vertelde haar schoonmoeder, of zij, en zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had. En zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb, is Boas. En opeens valt het kwartje. En de radertjes in het hoofd van Naomi gaan heel snel draaien opeens. En een plan wordt gesmeed op dat moment. Toen zei Naomi tegen haar schoonmoeder, mogen hij die zijn goede tierenheid niet onthouden heeft aan de levende en aan de doden, gezegend worden door de Heere. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. Als je wil weten wat een losser is, moet je volgende week terugkomen. En Rut de Moabitische zei, bovendien heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze je op een andere akker niet lastig vallen. Naomi wil dat ze blijft op die akker daar. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. Nu zitten we zo, de gerstenoogst die vindt plaats eind april, begin mei. Als onze tulpen tevoorschijn komen, komt daar de gerst tevoorschijn. En de tarweoogst die komt daarna en dan zitten we aan het eind van het oogstseizoen, zo in juni, juli. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Hier laten we Rut even achter. En volgende week gaan we zien hoe Naomi haar plan gaat uitvoeren. Maar op dit moment is de hoop opeens terug. We hebben een God die ons hoop schenkt. In welke situatie jij ook verkeert, we hebben een God die hoop geeft. Een God die het onmogelijke kan doen. Een God die niet altijd door wonderen. We praten vaak over wonderen. We hebben het net eerder in de dienst over wonderen gehad. In dat getuigenis wat ik voorgelezen heb. En wonderen zijn prachtig. Maar God is niet alleen bezig wanneer hij wonderen doet. Het werk van God gebeurt niet alleen door wonderen. Maar ook door alledaagse voorzienigheid. Achter de schermen. Op normale manieren, in normale omstandigheden, in normale invloeden van het leven, gaat God iets bijzonders doen in het leven van deze jonge vrouw. Hij wil het ook in uw leven doen. U mag hem vertrouwen. Hoe hopeloos uw situatie ook lijkt. Er is een God die ommekeer kan brengen. In welke omstandigheden dan ooit. Vader in de hemel, u leidt onze elke stap. Uw hand, alhoewel niet altijd direct zichtbaar. Vader, uw hand leidt in onze levens door uw goede voorzienigheid. We hebben net ook eerder in de preek gehoord dat uw plannen voor ons plannen van vrede zijn en voorspoed. Vader, u bent goed. En hoe diep wij momenteel ook zitten, er is altijd een lichtpunt, altijd hoop. En wij wachten op u, Heere God. Wij verwachten het van u. Dat u in onze levens uw volmaakte plan gaat bewerken. Voor uw heerlijkheid, uw glorie en uw naam. In Jezus' naam. Amen.